een NPB podcast.
De NPB vindt het essentieel om thema's op het gebied van veiligheid, politiewerk en maatschappij bespreekbaar te maken. De leden van de politiebond krijgen hier in hun dagelijkse praktijk namelijk geregeld mee te maken. Hiermee beïnvloeden deze thema's de werkplek en dus de arbeidsomstandigheden. En is het belangrijk dat leden zich informeren en op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen. In deze specifieke serie bespreken we de problematiek van femicide of vrouwenmoord. We praten met deskundigen, betrokkenen en politiecollega's. In 15 maanden tijd werden er 3 vrouwen vermoord in de gemeente Rijswijk. Voor burgemeester Huri Sahin waren deze moorden aanleiding om gerichte publiciteit op te zoeken. Ze zag nadrukkelijk in dat deze namelijk de gevolgen waren van een zeer ernstig maar sluimerend maatschappelijk probleem, dat van femicide of vrouwenmoord. Burgemeester Huri Sahin heeft in de tijd is geïnterviewd in een artikel van de Margriet, waarin ze sprak over femicide, vrouwenmoord. En dat zij toen de vrouwen in haar gemeente heeft gevraagd om zich te melden bij haar als zij zich onveilig voelde. Naar aanleiding van de moorden in haar gemeente heeft ze heel veel reacties gekregen en besloten om de verschillende instanties bij elkaar te zetten. Ze heeft daarvoor 2 fulltime zorgcoördinatoren aangesteld. En dat zijn de contactpersonen waar gebeld naar kan worden door de betrokkenen in dit geval. En deze zorgcoördinator zal alles wat in hun macht ligt om te regelen voor de betrokkenen. Dat kan in eerste instantie iets heel kleins zijn, bijvoorbeeld het vertellen wat hun is overkomen. Maar het kan ook, als er bijvoorbeeld kinderen in het spel zijn, kunnen ze de betrokkenen helpen met eventueel andere woonruimte. In ieder geval dat ze veilig zijn en niet meer in die verschrikkelijke situatie zitten. U kunt luisteren naar een podcast met burgemeester Huri Sahin van gemeente Rijswijk en Monouk van Amerongen, zorgcoördinator. En mijn naam is Betty Boermeester.
Burgemeester wilde ik worden om de overheid een menselijk gezicht te geven.
Ja, dat vond ik heel mooi. Ja. Dat las ik inderdaad.
En dat is mijn overtuiging dat het ook echt kan. Je geeft namelijk de overheid een menselijk gezicht, omdat je in contact met mensen, je praat namens de gemeente. Je kunt voor mensen iets betekenen door aan andere organisaties makkelijker te vragen. Misschien van, wilt u ook hulp bieden voor deze mevrouw of meneer?
Ja.
En dat je bij hele verdrietige gebeurtenissen, zoals zo'n vrouwenmoord, ook echt letterlijk in huis kan komen bij nabestaanden. En toch, door daar te zijn, een stukje troost te bieden, een stukje steun. En dat is ook het menselijke gezicht dat je bent.
Zeker, ja. Vindt u dat er iets veranderd is sinds u burgemeester bent in Rijswijk?
Ja, dat is voor mij lastig te beantwoorden. Dat moeten we natuurlijk eigenlijk aan de mensen vragen. Ja. Maar ik denk wel in mijn omgeving dat ik dat wel hoor van medewerkers. Van, je zegt ja tegen vragen, biedt hulp of de deur is open. Dus dat hoor ik wel terug. Ik vind het ook belangrijk om dicht bij de mensen te zijn.
Mm-hmm.
Ik heb het initiatief Koken met een Rijswijks Verhaal. Dus ik kook ook soms met inwoners.
Oh, dat is leuk.
En dat heb ik ook niet zelf bedacht hoor. Jaren geleden heb ik een oud-burgemeester van de gemeente Deventer geïnterviewd. James Litt de Jeude. En hij deed dat ook. Het koken. En ik dacht, goh, wat een leuk idee. En toen had ik helemaal geen idee dat ik zelf burgemeester wilde worden. Maar, ik merkte toen ik ging koken met leerlingen hier op een middelbare school, het Rijswijks Lyceum, Vredenburg College, dat ik een ander gesprek kon voeren met de leerlingen. Dus als je hier zit aan tafel en je wordt bediend, dan heb je een ander gesprek dan dat je achter een pannen staat en je denkt,
zeker,
Goh, wat moet er hierin, hoe moeten we dit snijden? En dan komt er een gesprek op een gelijkwaardiger niveau tot stand.
En andere situatie ontmoet, dan worden de gesprekken inderdaad anders dan dat het hier heel formeel is, bij wijze van, toch?
Ja.
En dat is juist het mooie, denk ik. En dan kom je ook dichter.
Zeker.
Dichter bij de burgers, zeg maar, bij de mensen waarvoor je burgers.
Je ziet letterlijk je eigen stad en je gemeente vanuit de raam van vanuit de woonkamer van je inwoner. Eigenlijk kom je daardoor, leer je gemeente ook als burgemeester beter leren kennen. Ja.
Naar aanleiding van een 2 moorden, zeg maar, in uw gemeente, heeft u de vrouwen in uw gemeente gevraagd om te reageren als zij zich onveilig voelden.
Klopt.
En u had in eerste instantie zoiets van, nou heb ik daar wel goed aan gedaan. Waarom twijfelde u?
Ja, hele goede vraag. Ik twijfelde om 2 redenen. Mm-hmm. Allereerst omdat ik weet, als je hulp gaat zoeken, je ook in een gevarenzone terecht kan komen. Als jouw partner in huis is. Mm-hmm. En hij of die ziet dat jij een mail aan het sturen bent aan een gemeente, aan een burgemeester. Ja. Dan kan dat juist nog tot meer agressie leiden. Dus dat was mijn aarzelpunt. En het tweede aarzelpunt was, gaan mensen niet denken, ze is hiermee aan het profileren vanwege 2 vrouwenmoorden. Ik vind het ook kwetsbaar, omdat je nabestaanden hebt. Als je erover praat, doe je ook mensen verdriet en pijn. Mm-hmm. Dus dat waren de overwegingen om het wel of niet te doen. Uiteindelijk wilde ik het wel doen, omdat ik ook tussendoor mij een vrouw mij mailde met de vraag, wilt u mij helpen? Want ik word niet serieus genomen en ik wil aangifte doen en het wordt niet door de politie goed opgepakt. Mm-hmm. En toen heb ik haar uitgenodigd en gesproken. Ik ben bij haar thuis geweest en toen heb ik haar kunnen helpen. Mm-hmm. En toen dacht ik, maar ik gun dit ook andere vrouwen.
Ja, zeker.
Ik wil ook dat andere Rijswijkse vrouwen mij kunnen mailen met de vraag of van, kunt u mij verder helpen? Natuurlijk moeten ze 112 bellen.
Ja.
Als ze in een acute gevaarlijke situatie zitten. En die mevrouw heeft later aangegeven dat ze zich geholpen en gehoord voelde. En dat ze zich ook veilig voelde. Ze had een AWER-kastje gekregen. Met veel moeite overigens. Maar die heeft ze ook kunnen inleveren. Dat betekent dat je je weer veilig voelt.
Mm-hmm.
En dat heeft ervoor gezorgd dat ik die column toch heb geschreven.
Ja. Dus dat was inderdaad uw twijfel, zeg maar, om toch, zeg maar, die uitvraag te doen. Zijn er inmiddels, heeft u inmiddels nog veel meer reacties gekregen?
Ja, wij houden dat mooi bij in een overzicht. Mm-hmm. We zaten op 83, het moet er nu 84, 85 zijn. Ja.
Zo,
ja. Dat is heel veel.
En ze zijn wel verschillend, hoor. Het is niet zo dat al die 85 vrouwen in een acute een gevaarlijke situatie zitten. Er zijn ook vrouwen bij die zich melden en zeggen van, ja, ik heb een ervaring in het verleden en die wil ik graag met u delen.
Ja.
Dus die reacties hebben we ook.
Oh, dat is ook heel mooi.
Dat zijn ook mooie reacties. Of vrouwen die hun kennis willen delen, mm-hmm. hun ervaring willen delen. Maar er zijn ook vrouwen die echt in een acute gevaarlijke situatie zitten. En die proberen we zo snel mogelijk hier of aan tafel te krijgen of er naartoe te gaan.
Mm-hmm.
Soms gebeurt het dat een vrouw al in een hotelkamer zit met kind.
Ja.
Of dat we, ja. Of, dus dat verschilt echt afhankelijk van de situatie. Mm-hmm.
Toen op een gegeven moment heeft u zich verdiept in de femicide. Mag ik vragen wat dat inhoudt? Ja. Wat heeft u precies gedaan?
Ja, ik ben erover gaan lezen. Ik dacht van, waarom? De eerste vraag die ik me stelde, waarom gebeurt het in Rijswijk? En toen ik me erin ging verdiepen, dacht ik, dit is helemaal niet iets Rijswijks.
Nee.
Het gebeurt gewoon in het hele land. Maar 1 keer in de 8 dagen dat een vrouw wordt vermoord. Omdat ze een vrouw is, omdat ze door een familielid of een partner of een ex-partner. Dus in die zin is de definitie van femicide ook niet helemaal heel duidelijk. Maar ik merkte al snel dat dit een hardnekkig maatschappelijk groot probleem is.
Ja, is het zeker.
Ten allereerste voor de vrouw zelf, slachtoffer zelf. Maar ook, het heeft heel groot impact voor haar kinderen als ze die heeft. En ook voor de buurt en voor de stad. Dus je ziet dat het een heel groot probleem is. En ik verbaasde me dat ik dacht, ik zit nu als burgemeester met overleg met collega-burgemeesters, met het Openbaar Ministerie en politie, maar het is nooit een agendapunt.
Nee.
Georganiseerde criminaliteit, ondermijning, cybercrime, dat zijn onderwerpen die hoog op de agenda staan. Dan werd het steeds tegen mij gezegd, ja, tuurlijk is het er wel onderwerp. Het valt onder zorg en veiligheid. En dat is voor mij een te groot tenenbegrip. Daar zitten ook mensen met onbegrepen gedrag in.
Ja,
zeker. Allerlei.
Ja.
Dus het is dus je moet ze er echt met een vergroot glas zoeken. Dus daarom dacht ik, nou dit. Dus ik heb ook mijn rol als burgemeester opgepakt in de zin van dit agendeer ik bij het regionaal bestuurlijk overleg.
Mm-hmm.
Met collega burgemeesters van de eenheid Den Haag. Ik heb Saskia Belleman benaderd om te komen spreken.
Ja.
Zij is ook hier geweest, wel 3 keer volgens mij. Ja, zij heeft ook door haar podcast heeft zij ook veel mensen geraakt.
Mm-hmm.
En zij heeft ook haar kennis gedeeld met de burgemeesters. En ja, zij volgt de zittingen en zij ziet natuurlijk ook verdachten. Terwijl wij hier situaties hebben gehad waarbij de verdachte er ook niet meer is. Dus het is complexer. En daarnaast kwam Marieke Liem op mijn pad. Zij is hoogleraar, professor, hoogleraar. En zij onderzoekt moorden in Nederland.
Mm-hmm.
En zij kwam met het plan om een femicide-monitor op te richten. En daar is ze al mee gestart.
Okay.
Heeft ze een crowdfunding voor gestart. En een paar weken geleden hebben we de monitor is ook digitaal gelanceerd. Dus zij gaat echt onderzoeken. Ze heeft heel veel kennis over de patronen, over de daderprofielen. En zodat wij ook als overheid en politie ook natuurlijk de juiste dingen kunnen doen.
Mm-hmm.
Dus er is een mooie verbinding met wetenschap en bestuur op die manier komt er tot stand. Er is een landelijke plan Stop Femicide, dat op zich een heel mooi plan is.
Mm-hmm.
Maar er is niet echt veel meer capaciteit bij gemeenten tot stand gekomen. Dus het moet nog ook, vind ik, dat plan moet verder worden uitgewerkt, lokaal, vertaald.
Mm-mm.
En wij hebben hier onze werkwijze zelf organisch, wat vanuit de behoeften van de slachtoffer eigenlijk ontwikkeld. Maar het zou goed zijn om dat ook goed, een soort methodiek wat we hebben, door te ontwikkelen.
Ja.
Door misschien met de kennis met andere gemeenten te delen. Want we worden nu ook wel gevraagd, van wat doen jullie dan precies?
Ja, want dat vroeg ik me ook af. Hè? Want u heeft in de tijd besloten om 2 fulltime zorgcoördinatoren aan te stellen. Om die urgente situatie te monitoren en te kijken wat er nodig is en wat er mogelijk is. Is daar dan ook nog contact met andere gemeentes daarover?
Ja, we hebben ook een regionale visie, huiselijk geweld. We werken ook inderdaad met andere gemeenten samen. Onze wethouder Larissa Bentvelze is ook met huiselijk geweld bezig. Dus ik ben niet hier in mijn eentje bezig.
Mm-hmm.
Maar het zou goed zijn als wat wij hier lokaal doen, om dat ook goed door te ontwikkelen.
Yeah.
Los van de individuele gevallen helpen, doen we ook op andere manieren er veel aan. Doordat ik het agendeer of samen te werken met de wetenschap.
Mm-hmm.
Door de inwoners goed te informeren. We hebben ook een welzijnreiswijk die het weer op een ander niveau in de buurt organiseert. Dus ik zie ook anderen in de stad het onderwerp huiselijk geweld agenderen.
Ja.
Omdat jij misschien, dat ik het ook doe.
Ja.
Ik zie ook alertheid bij de politie groter is.
Ja.
Ik hoor ook van wijkagenten van, nou, ik ken ook iemand, burgemeester, wilt u die ook bezoeken? Dus ik merk ook dat er bij hen ook veel meer betrokkenheid is. Sowieso is de samenwerking goed.
Mm-hmm.
Kost mij ook best veel moeite om rondom een vrouw alle organisaties hier aan tafel te krijgen. Soms zeggen ze, maar wat is dan mijn rol?
Ja.
Of wij hebben al tot nu toe het genoeg gedaan. Toch helpt het echt als je zo bij elkaar zit aan tafel.
Ja.
En de mevrouw om wie het gaat, het is vaak een vrouw. Als die ook aan tafel zit, dan ga je ook de urgentie voelen van, nou, hierna moeten we echt iets gaan doen.
Ja, want dan hoor je ook echt het verhaal en dan zie je de persoon zelf ook. En dan wordt het ook echt persoonlijker gemaakt, denk ik, dat dan beter helpt.
En intussen doen we ook veel kennis op. We komen, zo'n Save Women, we komen ook tot bijvoorbeeld slachtofferhulp. Had ik nooit van tevoren gedacht dat die ook in een traject ervoor heel goed kan helpen.
Okay.
Slachtoffer, je moet echt iets overkomen zijn. Nee. En toen zeiden ze, wij kunnen ook juridische hulp bieden.
Mm-hmm.
Als bijvoorbeeld een vrouw zich ook onveilig voelt. Dus ik dacht, nou, dat je leert door de situaties van die vrouwen, door die heel serieus te nemen,
mm-hmm.
leer je ook van, je kunt terecht daar. Of, dus als we een situatie bespreken, zegt Manouk bijvoorbeeld van tevoren, misschien moeten we Arosa erbij uitnodigen. Dus je gaat, je kennis wordt groter.
Mm-hmm.
Dus kan je effectiever zijn in je handelen.
gaf in het begin aan dat die mevrouw die bij u geweest is, die had contact gezocht omdat ze zich niet serieus genomen voelde. In dit geval denk ik door de politie. Ja. Wat zouden we nog meer kunnen doen? We doen al heel veel, volgens mij, als politie.
Ja, wat ik dan heb. Kijk, wat ik doe als mensen bijvoorbeeld over de politie klagen, dan nodig ik de politie erbij uit.
Ja.
En dat zeg ik ook altijd. Ik ben gezagsdrager als burgemeester, maar dat is de politie ook.
Ja.
Dus als u klaagt over de politie en ik nodig de politie daar niet bij uit, dan wordt er geen goed gesprek.
Nee.
Want ik heb de politie hard nodig.
Dus
wij zijn een soort team dat elkaar sterk moet houden. Je bent zo sterk als de zwakste schaduw in het team. Dus je kunt niet zeggen, wat erg hè, dat die politie u niet goed heeft geholpen. Dat werkt niet.
Nee.
Ik merkte ook, als je de politie erbij uitnodigt, dan merk je ook dat binnen de politie heb je ook allerlei afdelingen en onderdelen. Ja. Waardoor je soms wel heel graag wil helpen, maar dat je dan ergens vastloopt. Dus dan kan je door het gesprek weer aan te gaan met elkaar, kijken van, heeft die mevrouw misschien haar probleem goed wel vervolgd.
Ja,
formulier voor stalking. Ik heb die bekeken. Ja, het is niet altijd even makkelijk.
Nee.
Want er werd bijvoorbeeld in die situatie had zij moeten aangeven, ik heb doodsangst.
Ja.
En als je zegt, ik heb een beetje angst of het valt wel mee of zo,
ja,
dan wordt het al middelmatig gekwalificeerd. Dus daardoor leer je ook. Ja, dus je kunt veel effectiever zijn door samen te werken.
Ja, dus inderdaad dat de bewoordingen, zeg maar, iemand ook echt aan moet geven hoe ze zich voelen.
Ik merk ook dat de politie heel veel sensitiever kan zijn naar vrouwen.
Ja.
Dus als iemand zegt, ik heb last van mijn buurman of er is sprake van geluidsoverlast. En dan moet je echt doorgaan vragen. Van, wat is er aan de hand? Voelt u zich wel veilig? Dus er is ook veel schaamte.
Ja.
En die schaamte weghalen is denk ik ook van belang. Dus je moet ook sensitiviteit daarvoor ontwikkelen bij de politie.
Mm-hmm.
En niet zeggen van het heeft geen zin om aangifte te doen. Je moet juist die vrouwen, denk ik, aanmoedigen, stimuleren om aangifte te doen. En ook vertellen van dat ook anoniem kan. Dat je melden. Ja, dus dat je die drempel verlagend moet het zijn. In plaats van verhogend van waarschijnlijk komt hij toch wel vrij. Of, daarin angst. Heeft de politie ook het OM heel erg hard nodig.
Ja, dat denk ik zeker. Ja, dat is ook zo.
Maar ik begrijp ook steeds meer, dat had ik in het begin niet zo, waarom mensen niet willen helpen. Of waarom mensen niet durven helpen.
Mm-hmm.
Omdat het ook, merken wij ook, best ingewikkeld is om de juiste hulp te bieden.
Mm-hmm.
Omdat je ook een vrouw juist niet in een nog grotere gevaar wil brengen. Ben je continu aan het afwegen, wat is nou een logische, beste volgende stap?
Ja, dat snap ik.
Bij haar weghalen, de man weghalen, of wat doen we dan? Wat gaat er met de kinderen gebeuren? Ja. Gaat die man nog agressiever worden als ze hulp gaat vragen? Dus dat zijn afwegingen waarvan ik nu beter begrijp dat professionals ook denken, wat is dan handig?
Ja.
Nog een onderzoek is natuurlijk altijd veilig.
Ja.
Nog een analyse. Want als je hulp gaat bieden, ga je misschien ook fouten maken.
Ja.
En maar helemaal niets doen is natuurlijk ook geen optie.
U gaf net aan dat de sensitiviteit binnen de Nationale Politie moet iets beter worden. Zeg maar hoe je mensen gaat benaderen, hoe je een vrouw benadert, wat je vraagt of ze zich veilig voelt. Voor de individuele politieman, politievrouw, wat zouden die meer moeten hebben of meer moeten ontwikkelen? Ook diezelfde sensitiviteit? Of
ik denk het wel. Manieren? Ik denk binnen ons basisteam Rijswijk hebben we ook echt wel een aanspreekpunt. Hè? Dus die zijn zeer, zeer sensitief. Maar ik denk dat het ook goed is dat andere haar collega's dat ook worden.
Ja.
Ik heb het gevoel dat daar ook zeker veel aandacht voor is.
Ja.
Zeker bij onze teamchef.
Ja.
Dus ik vraag altijd ook door naar de afkomst van iemand of de lokale context.
Mm-hmm.
Om te achterhalen hoe groot het gevaar is als dat ingeschat kan worden.
Mm-hmm.
Maar het zou beter zijn als het Openbaar Ministerie ook de politie verder helpt.
Ja.
Ik merk ook een soort drempel bij de politie dat ze denken van, waarschijnlijk wordt dit niet kansrijk of de aangifte.
Uh-huh.
Dat het dan toch wordt ontmoedigd. Dat ik denk van misschien kan het Openbaar Ministerie ook helpen. Door te zeggen, dit is ook ook psychologisch geweld is strafbaar. Mm-hmm. En de aangifte zou er zo en zo kunnen gebeuren. Mm-hmm. Ik denk dat daar die lijn nog sterker kan. Althans, uit die verhalen die ik opdoe met van de vrouwen, is dat wel mijn beeld.
Ja.
En daar ga ik dus als burgemeester niet over. Hè? Over de strafrechtelijke kant ga ik niet over.
Nee.
En daarin merk ik dat soms de politie ook alvast rekening houdt met de drukte bij het Openbaar Ministerie. Mm-hmm. En ik heb kort geleden hebben we samen ook een workshop gegeven met Bert van Heeps van het OM.
Okay.
Officier die echt op dit dossier ook expertise heeft. Mm-hmm. En ja, dat helpt enorm. Ook als bij het Openbaar Ministerie de kennis groot is. En dat heb je heel hard nodig.
Mag ik nog even terugkomen op de zorgprofessionals, zeg maar, de zorgcoördinatoren? Hoe start je dat, zeg maar? Er komt een melding binnen. Je gaf net aan dat jullie krijgen de meldingen binnen die bij de burgemeester binnenkomen. Ja. Hoe gaan jullie dan te werk, als ik vraag mag?
Ja, dat is een beetje casus afhankelijk.
Ja. Ja.
We krijgen in ieder geval, de burgemeester die krijgt vaak een mailtje van een inwoner uit Rijswijk of uit een andere gemeente. Dat gebeurt ook regelmatig. Ja. Mm-hmm. Die krijgen wij dan door. En dan gaan we kijken van, nou, is deze inwoner bij ons bekend binnen de gemeente?
Ja.
Zodat je al achtergrondinformatie hebt. Mm-hmm. Zo niet, gaan we als eerste contact opnemen met de inwoner om verder uit te vragen van, nou ja, wat speelt er om de onveiligheid ook in te schatten.
Ja.
Meestal is er dan een gesprek bij de burgemeester waar wij bij aanwezig zijn. Mm. En dan ga je met de inwoner kijken van, nou ja, welke hulp wil iemand? Welke hulp is veilig om in te zetten? En soms kan dat heel snel met bijvoorbeeld een AROSA voor huiselijk geweld. En kan die persoon met een taxi opgehaald worden en direct bij een vrouwenopvang gebracht worden. Mm-hmm. Maar soms moet het ook heel subtiel. Dus dan ga je eerst kijken van, wij zijn altijd contactpersoon.
Uh-huh.
Dus ze hebben dan een direct nummer. Dat scheelt al heel veel.
Zeker.
En dat scheelt ook heel veel van als je belt en verwezen wordt.
Ja.
Dus eigenlijk hebben alle inwoners ons telefoonnummer rechtstreeks.
Dat is mooi, ja.
En ja, dan ga je echt met die inwoner kijken van wat wil de persoon. Want dat is ook heel belangrijk, want sommige mensen die voelen zich onveilig, maar die durven nog niet. Dus ja, diegene moet er wel aan toe zijn. En ja, dan ga je meestal in een groot overleg kijken met alle partijen. En die schakels zijn kort, dus dat is fijn.
Dat is zeker fijn.
Ja, en soms is er een bepaalde doorbraak nodig op bijvoorbeeld een veilige plek of een andere woning. Mm-hmm. Dat zijn wel uitzonderingen, maar ja, dan moet je ietsje buiten de kaders gaan kijken.
Ja.
En dat proberen wij.
En dat kan ook allemaal, want jullie hebben gewoon de beschikking over zeg maar alles wat je aan kunt bieden, zeg maar.
We hebben niet volledig mandaat, dat niet.
Okay.
Maar we hebben wel goede samenwerkings. Ja. Banden met interne collega's, externe collega's. Dus als je de casus van de inwoner goed uit kan leggen en vooral de gevaren ook, dan is er wel veel mogelijk.
Ja, want het is sowieso fijn dat ze in ieder geval direct contact op kunnen nemen. Hè? Want er zit natuurlijk zoveel angst achter. Nou, het feit alleen al dat je durft te bellen is al heel wat, volgens mij.
Ja, dat is al een hele, hele grote stap.
Ja.
En wat vaak gemist wordt bij inwoners is ook een rechtstreeks punt waar je naartoe kan bellen.
Ja, ja.
Ja.
En dan inderdaad ook de juiste persoon aan de telefoon krijgt die je gewoon aan kan bieden, die je met je meedenkt.
Ja.
Om te zeggen van dat en dat is er mogelijk.
Ja, en die intern ook de lijnen uit kan zetten zonder dat via loket naar loket moet.
Ja, ja.
En ook gewoon de terugkoppelingen die wij geven. Als we bijvoorbeeld nog geen antwoord hebben van een organisatie, dan koppelen we dat terug.
Mm-hmm.
Zodat iemand ook helemaal meegenomen wordt in dat proces.
We hadden net even over die sensitiviteit van de politieman, politievrouw. Zou dat handig zijn als ze daar bij wijze van een soort van extra training in zouden krijgen?
Zeker.
Om door te vragen van hoe en wat. En wat ik ook nog wilde vragen met betrekking tot die zorgcoördinatoren. Het zou inderdaad heel goed zijn als dat landelijk gewoon getrokken wordt.
Als dit zo werkt zoals wij het doen, dan lijkt het mij zeker belangrijk, ook voor mij een taak, om dat bekend te maken bij andere gemeenten. En dat is voor mij, dat kan ik doen bijvoorbeeld via de VNG of via het Nederlands Genootschap van Burgemeesters.
Mm-hmm.
Of met collega-burgemeesters mijn ervaring te delen.
Ja.
Dat wil ik graag doen.
Ja.
Als er andere methoden zijn die nog effectiever zijn, staan we daar ook voor open. Dus wij vinden vooral wat helpt, moeten we zeker groter maken.
Ja.
Ik vind ook de capaciteit bij de politie, ja, en bij het OM, al die schakels samen.
Ja.
En de wetenschap, die hebben we allemaal hard nodig. Dus het is ook een stukje weerbaar maken van vrouwen. Ook belangrijk als ze eenmaal de hulp hebben gevraagd. Goede ondersteuning bieden, mentale hulp. Dus dat zijn ook zaken die ook bij komen. Ja, het is gewoon daarom noem ik het ook een soort maatschappelijk probleem.
Is het zo?
Ja.
En ook de media.
Zeker.
Ook een heel belangrijk, want we zien vaak in het nieuws familiedrama.
Ja.
Terwijl het is natuurlijk gewoon
femicide,
vrouwenmoord. Ja. Dat merk je heel snel terug ook als je de nieuwskoppen leest.
Het herkennen van de rode vlaggen is heel belangrijk. Mm-hmm. Dus dat je signalen van tevoren al denkt van nou, dat kan een probleem worden.
Ja.
Stalking beter herkent.
Ja.
Mensen weten ook niet altijd welk stadium stalking is.
Mm-hmm.
Dus ook publiekscampagnes zullen denk ik ook enorm kunnen helpen.
Ja, dat denk ik ook.
Ook op scholen misschien. Mm-hmm. Ik denk ook bij jonge meiden helpt het ook als je die ook vertelt. Want ook die ervaren soms ook psychologisch geweld van jongens op school.
Ja. Nou, hartelijk dank voor dit mooie interview.
Ja, jullie ook vooral bedankt en jullie interesse vanuit de politiebond.
Zeker. Ja. En we hopen dat het verder gaat. Laat ik het zo zeggen. Ja. Dat het niet hierbij blijft. Okay.
Dat zou heel goed zijn. Okay. Bedankt.
Dank u wel.
Dank je wel.
Dit was een NPP-podcast. Bedankt voor het luisteren.